Maar voor vanavond gaan we naar het Bijbelboek Jozua, waar we de afgelopen keer al een beginnetje mee hebben gemaakt. En ik lees je voor uit Jozua 1 en dan de eerste drie versen. Jozua 1, vers 1, 2 en 3. En daar staat, Jozua 1, vers 1, het geschiedde na de dood van Mozes, de knecht des Heren, dat de Heren tot Jozua, de zoon van Nun, de dienaar van Mozes, zeide, mijn knecht Mozes is gestorven. Welnu, maak u gereed, trek over de Jordaan hier, gij en dit gehele volk, naar het land dat ik hun de Israëlieten geven zal. Elke plaats die uw voedsel betreden zal, geef ik u lieden. Ja, de afgelopen keer hebben we bij de eerste twee versen stilgestaan. En toen hebben we twee dingen gezien. Namelijk, in de eerste plaats hebben we gezien de plaats van het Bijbelboek Jozua in de Bijbel. Welke plaats neemt dat nou in? En verder hebben we stilgestaan bij de geestelijke betekenis van vers 1 en van vers 2. De plaats van het Bijbelboek Jozua in de Bijbel is opmerkelijk, want het staat direct achter Deuteronomium. En het eerste woord wat je in de grondtekst vindt van het Bijbelboek Jozua is het woordje en. En, E-N. Dat is eigenlijk de eerste letter, het is maar één letter in het Hebreeuws, maar het is de eerste letter die je in het Hebreeuws als een woordje, een verbindingswoordje tegenkomt, en. Het woordje en, als je naar de vorm van dat lettertje in het Hebreeuws kijkt, heeft het de vorm van een haak. De vorm van een vishaak. En zo zou je kunnen zeggen, is het boek Jozua verbonden aan Deuteronomium. Het is er als ware aan vastgehaakt. Het zit eraan vast. Opmerkelijk in de Bijbel is dat het heel vaak voorkomt, die haken. Het woordje en. Ze vertalen het wel niet, maar staat er eigenlijk wel. Zo begint ook Exodus en is Exodus vastgehaakt aan Genesis. Ja, Genesis heeft geen en, want Genesis dat is het begin. Dat hoef je nergens aan vast te haken. En dat begint met in den beginnen schiep God de hemelen en de aarde. Maar niet met het woordje en. Maar Exodus wel, want Exodus is vastgehaakt aan Genesis. En Leviticus is weer vastgehaakt en Exodus begint ook met en, niet vertaald. En zo ook Numeri is weer vastgehaakt aan Leviticus. Allemaal van die haken. Allemaal beginnen met en. Wij maken er allemaal Bijbelboeken van. Maar Mozes die schreef ze in één stuk door. En eigenlijk ja. Zijn er eigenlijk meer hoofdstukken. Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri. Ja, dat is eigenlijk één geheel. Alleen zijn het vier hoofdstukken. Meer is het niet. Wij maken daar Bijbelboeken van. Die is eigenlijk de Septuaginta. Alleen Deuteronomium heeft niet die haak. Daar is eigenlijk iets wat helemaal apart staat. Maar je kan wel zien dat het heel vaak in de Bijbel voorkomt, want niet alleen Jozua heeft dat, maar ook al die Bijbelboeken die hier weer achter zitten, dat ook weer die haak steeds en. Zo zie je soms hele treintjes rijden in de Bijbel, van Bijbelboeken. De eerste vier, en dan krijg je ook de benen acht Bijbelboeken die allemaal aan elkaar gehaakt zijn. En die horen ook bij elkaar. En de afgelopen keer zijn we daar wel dieper op ingegaan. Heb ik u nog verteld dat eigenlijk de volgorde in de Bijbel is verstoord. En dat ja, de mens daarnaar is gaan kijken. En die heeft vaak een hele andere volgorde weer van die Bijbelboeken gemaakt. En ik heb u nog erop gewezen dat Jozua eigenlijk het eerste profetische boek is in de Bijbel. En wij zeggen een profetisch boek. Dat is toch geen profetisch boek? Ja, maar de Bijbel zelf, het woord van God, openbaart aan ons dat het een profetisch boek is. En wel dat eerste profetische boek. Nou, dat willen wij niet aan, maar het heeft wel degelijk, is het eigenlijk Bijbelse profetie. Verder zijn we de afgelopen keer ook ingegaan op de geestelijke betekenis eigenlijk van die Bijbelboeken. En welke geestelijke betekenis heeft dan het Bijbelboek Jozua? Ja, als je naar die Bijbelboeken kijkt, Genesis, dat betekent begin. En we hebben ook gezien dat je in Genesis het begin vindt. Van de hemelen en de aarde. In de beginnen schiep God de hemelen en de aarde. En daar vind je dan ook het begin van. Maar zo vind je daar ook het begin van de aarde zoals we die nu kennen. het begin van het geslacht van het mensengeslacht, van Adam en Eva en alles wat eruit voortkomt. En ook het begin van de belofte van het vrouwenzaad. Eigenlijk de hele geslachtslijn van de Heer Jezus Christus, het begin daarvan vind je in Genesis. Maar niet alleen dat begin vind je er, eigenlijk vind je ook ons geestelijk begin daar. Mijn geestelijk begin, uw geestelijk begin. En hoe is ons begin? Nou, we worden in deze wereld geboren uit het geslacht van Adam en Eva, op deze aarde die toen is geschapen, eigenlijk is herschapen. Een wereld waar zonde in is, waar de zonde in is doorgedrongen. En ik ontdek ook in mijn leven dat ik eigenlijk een geboren zondaar ben, daar kom ik ook wel achter. En dat er met deze wereld wat aan de hand is. Dat deze wereld ja eigenlijk vervreemd is van het leven van God. En dat men eigenlijk God niet kent. En dat men God overal wel de schuld van geeft, van narigheid en rampen in deze wereld. Dan wijst men meteen naar God, maar langzamerhand kom je in de Bijbel tot de ontdekking dat het eigenlijk een valse voorstelling van zaken is. Want de overste van deze wereld is God niet, is Christus niet, maar is de duivel. De duivel die eigenlijk deze aarde ooit bezat, volgens de Bijbel, en die alles eraan gedaan heeft om die aarde weer terug te krijgen binnen zijn machtsgebied. En dat is ook gelukt. Daarom is hij niet alleen de God van deze eeuw, de God van deze aion, maar ook de overste der wereld, zoals Christus hem betitelt en benoemt. En zo krijg je nog veel meer namen. En zie je ook dat hij een belangrijke rol speelt hier op aarde. Dat hij die aarde ook doorkruist, van links naar rechts. En als je tot geloof gekomen bent in de Heer Jezus Christus, en ontdekt dat deze aarde helemaal niet tot het koninkrijk Gods behoort, dan word je ook meteen verwikkeld in een geestelijke strijd. Dan ontdek je opeens dat je gevaar blijkbaar bent. Daar snap je eigenlijk, als je tot geloof komt, nog niet veel van, maar dan ontdek je opeens in je leven dat je toch een gevaar bent geestelijk in die geestelijke wereld. En dat je wordt bestreden. Dat je wordt dwarsgezeten. En dat helemaal niet zo is als die Amerikaanse evangelisten het allemaal maar voorstellen, dat als je tot geloof komt, dan treed je toe tot het koninkrijk Gods. Er is hier helemaal geen koninkrijk Gods. Als er een koninkrijk Gods was, als Christus zou regeren hier op aarde, dan zou je wel beleven. Maar niemand beleeft dat, want de overste van deze wereld is Christus niet, maar dat is de Satan, de tegenstander, de diabolos, de dooreenwerper, de leugenaar van de beginnen, de mensenmoordenaar van de beginnen. En die is eigenlijk verantwoordelijk voor alle narigheid wat er geschiet. En in het begin, in mijn geestelijk leven, ontdek ik dat. Dat krijg ik pas als er in mijn persoonlijk leven het tweede Bijbelboek gaat werken, dat er een exodus plaatsvindt. En we weten allemaal wat Exodus is. Betekent uittocht. Daar lees je over het volk van Israël. Die God op het oog heeft. Zo heeft God ook bepaalde mensen op het oog. Die geconfronteerd worden met zijn rijke boodschap. Met zijn rijke evangelie. Die daarop ingaan. En die ook de betekenis meemaken van het paaslam. Die ze ook verlost worden. En persoonlijk ook meemaken dat ze verlost worden van de macht, onder de macht van de farao vandaan. Wat eigenlijk een beeld is van die overste in de wereld. En dat ze in een vrijheid komen. Dat ze ook bevrijd worden van die slavernij van Egypte. De slavernij van de zonde. Dat je daar opeens onderuit komt. En dat ja, je eigenlijk in de vrijheid wordt gebracht. In die geestelijke vrijheid. En dat je mag weten dat de Heer Jezus Christus voor je zonde leed en stierf aan het kruis van Golgotha als het lam Gods. En dat het oordeel je ook niet treft, enzovoort, enzovoort. Allemaal exodus. Dat maak je je leven mee als je Christus leert kennen. Maar we maken nog meer mee. We maken ook Leviticus mee. Want zodra je tot geloof gekomen bent, krijgen we allemaal dat God met ons Leviticus gaat behandelen. Leviticus, wat eigenlijk wil zeggen, het derde Bijbelboek. En getal 3 hebben we verleden keer gezien. Dat is eigenlijk het getal van de opstanding. Hè. Ten derde dagen stond Christus op. En Leviticus is eigenlijk een boek waar wat voor mij persoonlijk en ook voor Israël betekende dat ze werden getrokken, heel persoonlijk, in de gemeenschap met God. En dat word je ook. En als je Leviticus gaat lezen, dan lees je daarover het altaar. Dan lees je daarover de offerdienst en alle offers die er maar zijn. En lees je daarover de hoge priestelijke dienst en over de priesterdienst. En dat ontdek je in je eigen geestelijk leven ook. Als je tot geloof gekomen bent, dan gaat Christus en de Heer Jezus, die gaat je als het ware trekken in de persoonlijke gemeenschap met hemzelf. En je leert je altaartje kennen. Je leert ook kennen wat je redelijke eredienst is. Wat je redelijke offerdienst is, wat je moet offeren. Dat je jezelf moet toevertrouwen aan de Heer. Hè? Romeinen 12 vers 1 en vers 2 kan je daarbij lezen. Hè? Dat is uw redelijke godsdienst, eredienst. Om jezelf toe te vertrouwen in de binnenkamer. Want dat is de binnenkamer. Dat altaar, dat staat daar in de binnenkamer. Dat je persoonlijk je leert je knieën te buigen en te spreken heel persoonlijk. Ja, met de Heer Jezus over allerlei dingen die je hart maar beroert. En dat je hem helemaal alles toevertrouwt. En dat is heerlijk. Dat je het ervaart, wat dat zeggen wil. Die altaardienst, die offerdienst. En dat hij de hoge priester is, die voor je zorgt, enzovoort, enzovoort. Maar daarna komt ook natuurlijk Numeri. Numeri, het vierde Bijbelboek, wordt getal 4, het getal van de wereld, dat weet u wel. En Numeri spreekt erover dat de Heer niet alleen maar wil dat je in de binnenkamer bent, maar dat je ook overdag gewoon die wereld intrekt en dat je je positie in die wereld kiest. En Numeri laat eigenlijk zien de praktische kant van het geestelijke leven. Het laat ons zien de geschiedenis eigenlijk die Israël meemaakt als ze verlost zijn en ze staan in deze wereld. En voor hen is die wereld, daar komen ze dan achter, die wereld die kan hun hart niet meer bevredigen. Die wereld ziet eruit als een woestijn. En dat is voor ons ook. Als we tot geloof gekomen zijn, dan kom je opeens erachter dat die wereld je eigenlijk helemaal niet meer bevredigen kan. Met alle rijkdom die in die wereld te vinden is. Met alles wat die wereld je eigenlijk voorstelt. Dat bevredigt je hart niet meer. En die wereld eigenlijk komt aan je over als een woestijn. Waar je doorheen moet trekken. En vooral als je jong bent in het geloof. En je bent eerst getrokken in die persoonlijke gemeenschap met de Heer Jezus Christus zelf. En daar ben je dan vol van. Dan later besef je ook dat je staat in deze maatschappij, in deze wereld, maar dat het toch voor je is als een woestijn. En Numeri beschrijft ook de omzwervingen van dat volk Israël eigenlijk in deze wereld, in de woestijn. Met al zijn beproevingen, met al zijn lijden. Daarna krijg je Deuteronomium, naar Numeri. Ja, Deuteronomium, wat is Deuteronomium nou? Nou, het getal deut, of laten we zeggen in het Frans deu, dan weet u gelijk wat deu is. Wat deu is?
Twee.
Un, deux, trois. U kent het wel, hè, Frans? Heb ik ooit gehad bij Franse les. Hè? Quatre enzovoort, gaan we verder. Maar deu betekent twee. En Deuteronomium is iets met twee. En Deuteronomium hebben we laatst gezien aan de hand van Deuteronomium 17 vers 18. Deuteronomium, daar is die naam van afgeleid van het vers. Dat wil eigenlijk zeggen dat Deuteronomium een kopie is van de wet voor de gelovigen. En zo heeft ook de Israëliet, nadat hij meegemaakt heeft Genesis, Exodus, Leviticus en Numeri, kreeg hij van God nog eens voor de tweede maal, want in Exodus eigenlijk al was geopenbaard, Deuteronomium. Eigenlijk de wet in de praktijk helemaal uitgelegd en toegepast, dat werd aan hem gegeven, aan het volk. Maar helpt die wet ons nu in de praktijk? Op die geestelijke weg? Kan die wet, kan Deuteronomium ons nou brengen in het beloofde land? Nee. Het kan ons geestelijk niet verder helpen. En heel veel christenen ook, als je daar naar gaat kijken, die blijven in hun leven vaak door hun kerken erop gewezen, stoeien met de wet. En ze groeien geestelijk niet verder, want wat is de wet? De wet is eigenlijk, de wet, daar valt niks op aan te merken hoor. Op Gods wet, Gods normen, daar valt niks op aan te merken. Niks aan af te doen of bij te doen, dat is volmaakt. Alleen, de wet is een spiegel. En als je daarin kijkt, als je daarmee bezig gaat, dan ontdek je alleen maar dat je alleen maar ziet wie wij van nature zijn. En hoe werkt nou die wet in veel levens? Nou, Paulus heeft het nog eens heel mooi opgeschreven in Romeinen hoofdstuk 7. Een heel klein stukje lezen we daarvan. Maar ik vind het altijd heel erg treffend. Deuteronomium 7. Romeinen 7, vanaf vers 7. Dat is makkelijk om te onthouden, hè? Romeinen 7, vers 7. En dat gaat dan daar over de wet. En dan zegt hij vers 7, wat zullen wij dan zeggen? Is de wet zonde? Volstrekt niet. Ja, ik zou de zonde niet hebben leren kennen, tenzij door de wet. Immers ook van de begeerlijkheid zou ik niet geweten hebben, indien de wet niet zeide, gij zult niet begeren. Maar uitgaande van het gebod, wekte de zonde in mij allerlei begeerlijkheid op. Want zonder wet is de zonde dood. Ik heb eertijds geleefd zonder wet. Toen echter het gebod kwam, begon de zonde te leven. Maar ik begon te sterven. En het gebod dat ten leven moest leiden, bleek voor mij juist ten dode te zijn. Want de zonde heeft uitgaande van het gebod mij misleid en door middel daarvan gedood. Zo is dan de wet heilig en ook het gebod is heilig, rechtvaardig en goed. Maar heb je er wat aan? Nee, je hebt er niks aan. Die wet, die is heilig. Die wet is goed en rechtvaardig. Daar mankeert niks aan, maar aan ons mankeert wat. Dat is het probleem. En dat zou je wel kunnen leiden naar het lijden, naar het leven. Het gebod had moeten leiden ten leven, maar het bleek juist voor hem en voor ons ook, juist ten dode te zijn. De zonde begint juist dan te leven. Dus aan de weg der wet, ja, daar hebben wij in ons leven eigenlijk niets. En daarom hebben we zoveel aan het Bijbelboek Jozua. Want als je gaat kijken in Jozua 1, en we hebben de geestelijke betekenis van Jozua met elkaar bekeken de laatste keer, in Jozua hoofdstuk 1, dan vind je in die eerste twee versen, het geschiedde na de dood van Mozes, de knecht des Heren, dat de Heere tot Jozua de zoon van Nun, de dienaar van Mozes, zeide, mijn knecht Mozes is gestorven. Welnu, maak u gereed, trek over de Jordaan hier, gij en het gehele volk naar het land dat ik hun de Israëlieten geven zal. Mozes kon het volk Israël onmogelijk in Kanaan brengen. Jozua wel, maar Mozes niet. De wet van Mozes moest eerst eigenlijk ten einde zijn in ons eigen geestelijk leven. Het einde van de wet betekende in feite de genade van God en opende de weg van Jozua, van de Heer Jezus Christus, om een andere weg te openen die ons bracht wel degelijk tot in het beloofde land. Zoals Israël ook werd gebracht door Jozua in het beloofde land. En dat hebben we de afgelopen keer onderzocht. Dat wel heel kenmerkend is, dat in vers 2 staat, mijn knecht Mozes is gestorven, die wet van Mozes, die is als het ware buiten werking gesteld, nu, maak u gereed, eigenlijk staat er nu, sta op, staat eigenlijk in de grondtekst, dat je moet opstaan en in opstandingskracht de Jordaan over moet trekken, dat je het oude leven achter je moet laten, dat je als het ware die doodsjordaan moet doorgaan en dat je dat nieuwe leven mag binnentrekken, dat je die hemelse gewesten mag binnentrekken en je mag toe-eigenen. De dood van Mozes typeert dus de dood van de wet, het einde van de wet, en laat ook ons zien de onbekwaamheid van de wet om ons te leiden in ons erfdeel. En dat het eigenlijk laat zien dat de weg van Jozua eigenlijk de weg is tot de nieuwe sfeer van het leven. Ja, zo zie je ook dat het ook in de Romeinenbrief, dat het aan ons wordt geopenbaard, dat die weg van de wet een heilloze weg is, dat het wel een goede weg is op zich, maar dat het ons niet helpen kan, dan vind je in Romeinen hoofdstuk 3, Romeinen hoofdstuk 3, vers 21, Romeinen 3, vers 21, En als u een pen hebt, mag u voor mij er een streep onder gaan zetten. Want in vers 21 staat, thans is echter buiten de wet om. Let er goed op. Het is een weg die hier gewezen wordt. Buiten de wet om. Het is niet de weg van de wet die hier wordt gevolgd. Nee, het is een weg die wordt gewezen door Paulus. Buiten de wet om. En er wordt niks aan nadelen hier in Romeinen gezegd over de wet. De wet is goed, de wet is heilig, de wet is rechtvaardig. Dan mankeert niks aan die wet. Alleen voor de mens, voor de gelovigen, is het een heilloze weg om die weg te gaan. Thans is echter buiten de wet om gerechtigheid Gods openbaar geworden, waarvan de wet en de profeten getuigen. En wel gerechtigheid Gods door het geloof van, eigenlijk niet in, maar door het geloof van Jezus Christus voor allen die geloven, want er is geen onderscheid tussen Jood en Griek. Dat geldt voor iedereen. En dat is een wet, dat is een weg die geopenbaard is, een weg van de gerechtigheid Gods, en die is geopenbaard door het geloof van Jezus Christus. Die weg, dat is de weg van Jezus Christus. Je geloof stellen in hem. En hij heeft die weg door zijn geloof en de gehoorzaamheid van het geloof te openbaar, heeft hij die weg geopend. Buiten de wet om. En de wet, notabene, de profeten hebben daar nog van getuigd ook. En daar ons van verteld ook. Dat Christus zo'n weg zou openen. Buiten de wet om. En iedereen die christen is en die weg van de wet in zijn leven blijft volgen, bij Deuteronomium blijft hangen, komt nooit in Jozua. Komt nooit, want Jozua betekent eigenlijk, in het Hebreeuws is het eigenlijk Jezus. Jozua is de naam van Jezus. Jozua betekent ook, God is verlossing. God heeft verlossing. God geeft verlossing. Dat is wat de naam Jozua betekent. En Christus geeft ook die verlossing. Hij is de Jozua. En de weg die de Heer Jezus ons openbaart is buiten de wet om. En ook in de evangelische christenheid, waar niet zo te maken hebben met kerken, waar de 10 geboden bijvoorbeeld voor worden gelezen, de hele zware kerken, maar ook in de evangelische christenheid, daar heb je, ondanks dat er continu de christen een weg wordt gewezen van allerlei inspanning. Eigen inspanning. Je moet dit, je moet dat, je moet zus en je moet zo. Je moet allemaal aan regels die ze bedenken, daar moet je aan voldoen. He, om als het ware een soort heilige te worden. He. Daar lijkt het vaak op. En in zoveel gemeenten wordt het eigenlijk van de kansel af gepredikt. Als je zus en zo leeft, ja, dan kom je er wel. Nee, dat zijn eigenlijk allemaal wegen, allemaal wettische wegen uiteindelijk. Ook al herken je dat niet zo misschien 1, 2, 3, omdat het nogal onder een, onder een evangelische mond wordt gebracht. Maar eigenlijk wordt weer geappelleerd op de gelovige zelf op een verkeerde manier, dat hij vanuit de oude mens, dat hij dat vanuit zijn oude vlees, in feite zich geestelijk moet gaan gedragen. En er worden allerlei regels bedacht, en er wordt een hele organisatie omheen gebouwd, en dan wordt het verschrikkelijk groot gemaakt, en ik zal u ook zeggen, dat heeft geweldig succes, want als je in de prediking appelleert dat de mensen wat moeten doen, jongens, dan ben je het goede adres, dan voelt iedereen zich thuis. Dan weet iedereen waar hij aan toe is. En dan maak je iedereen blij. Ogenschijnlijk. Maar het is niet de boodschap die we eigenlijk hebben te verkondigen. Dat is de boodschap der genade. En dat er een rijkdom is van genade. En dat je de weg moet gaan van het geloof van de Heer Jezus Christus. Want het is zijn geloof. En het is van geloof tot geloof. En als je hem in het geloof gaat volgen, in gehoorzaamheid gaat volgen, en je gaat op hem je vertrouwen stellen, ja, dan opeens leidt hij je naar een hogere geestelijke weg. Dan leidt hij je opeens de Jordaan over. Naar een nieuw leven. Naar hemelse gewesten in onze dagen. Naar een hemels Kanaan. En dan leidt hij je erin. Zoals Jozua Israël erin leidde. Het probleem waar je altijd mee zit, Want als je daar bent geweest en je begint daarover te spreken, over dat hemelse Kanaan, en je gaat erover spreken met christenen die met deut bezig zijn, een kopie van de wet, vertaald naar de praktijk van hun leven, hoe dat met regeltjes is ingekleed, maakt niet uit. Het lijkt wel of je van een andere planeet komt. Je kan praten als brug, maar ze begrijpen je niet. En dat is in de prediking altijd het probleem. Dat men tegenwoordig zo gewend is om ook weer met deut bezig te zijn. En dat is de geestelijke strijd die er is. Dat mensen ontdekken van thans buiten de wet om. En dat ze die weg, die geestelijke weg, ja, persoonlijk dan zullen gaan. Ja, die weg door het geloof van die Jezus, die openbaart ons dat wij gezegend zijn met alle geestelijke zegening in de hemelse gewesten in Christus. Dat lees ik in Efeze, Efeze hoofdstuk 1. En dan moet u niet geloven wat daar is vertaald, want er staat dan in Efeze 1 vers 3. Gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons met allerlei geestelijke zegen in de hemelse gewesten gezegend heeft in Christus. Er staat niet het woord allerlei. Er staat gewoon daar het woord alle. Wij zijn gezegend met alle. Je kan geen geestelijke zegen bedenken waar je niet mee gezegend zou zijn. We zijn gezegend met alle geestelijke zegen in de hemelse gewesten in Christus. De weg door het geloof van Christus, die ons leidt van geloof tot geloof, die openbaart ons dat hemelse Kanaan. En als we in ons geestelijk leven dan groeien naar geestelijke volwassenheid, en we doen Deuteronomium echt dicht, dat toch niet de weg is die we moeten gaan als christen, en we krijgen dit aan ons hart geopenbaard, ja, dan gaat dat enorm leven. Want dan ontdek je opeens wat je erfdeel is. En het mooie vind ik er altijd van is, dat Jozua, die bracht Israël in Kanaan, bracht Israël in de rust. Rust. En als ik naar mijn eigen geestelijk leven kijk, vele jaren, ben ik aan het zoeken geweest, en heb ik gestoeid me in mijn leven, en waarschijnlijk u net zo goed, gestoeid met allerlei vragen vanuit de Bijbel, om dat compleet te krijgen, om dat recht te krijgen, om dat kloppend te krijgen, maar ik bleef vragen houden over de Bijbel, tot ik op een gegeven ogenblik door de Jezus Christus eigenlijk zelf bij de hand genomen werd en in dat nieuwe leven kwam en ik geleid werd in die hemelse gewesten. En daar ontdekte dat ik inderdaad gezegend ben met alle geestelijke zegening en ik is die hemelse zegeningen ging vatten, ging begrijpen. Want vroeger, als men over zegeningen had, dan zongen ze zo'n Jan de Heer lied: tel uw zegeningen één voor één, tel ze alle en vergeet er geen. Ja, mooie liederen. Maar als ze dan aan mij begonnen te vragen, of aan u begonnen te vragen van, vertel eens dan die geestelijke zegeningen waar u mee bent, nou, dan begon ik ze op te sommen, maar dat waren allemaal aardse zegeningen. Allemaal aardse voorspoed in mijn leven en zo. Dat begon ik op te noemen, maar dat zijn geen geestelijke zegeningen. Geestelijke zegeningen zijn geen tastbare zegeningen. Die zegeningen kan je niet vinden op aarde. Het zijn geen aardse zegeningen. Het zijn hemelse zegeningen, letterlijk zelfs in de grondtekst. Boven hemelse zegeningen. Nou, ga die dan eens opnoemen. Welke zijn dat dan? Als u aan de Heer lied zingt, dan noem ze dat eens even op. Zullen we een schoolbord neerzetten? Mag iedereen ze gaan opschrijven? Met welke geestelijke zegeningen? Met alle. Ga die alle eens opschrijven. Je mag er geen één vergeten, volgens Jan de Heer. Ik weet Jan de Heer zelf ook niet wist. Dat is het probleem. Dat is het probleem waar ik ook mee zat. Maar dan raak je eigenlijk in de knoop. En heb je nog zoveel vragen. En toch, de Heer Jezus Christus, toen Hij me bij de hand nam en leidde naar dat hemelse Kanaan, die hemelsgewesten echt binnenging en dat ging ontdekken, en die verborgenheden eigenlijk in die hemelse gewesten begon te ontdekken, Ja, toen voelde ik alles op zijn plaats. En toen kwam ik in de rust. Vanaf dat moment werd ik rustig. Kreeg ik antwoord. Ik kreeg nog wel 10 vragen nog meer. Dat heb je altijd. Maar je kreeg op de basispunten, daar kreeg je rust. Je werd geleid in de rust. In de rust ook met de Heer Jezus Christus. Wat ontdek je dan? Dan ontdek je net als Israël, ontdek je je erfdeel. Je erfdeel. In vers 14 van Efeze 1, daar staat ook dat de Heilige Geest der belofte, daar zijn we mee verzegeld, en die is een onderpand van onze erfenis. Je leert je erfdeel kennen. In Efeze leer je erfdeel kennen. Wat is je erfdeel? Nou, dat staat beschreven in Efeze. Tot verlossing van het volk dat hij zich verworven heeft tot lof zijn heerlijkheid. Dat is een vreemde vertaling, want eigenlijk staat daar tot lossing van het toegekende bezit. Dat moet nog gelost worden, dat bezit. Dat bezit is in vreemde handen overgegaan. En Christus heeft als de goel, als de losser, eist hij dat bezit weer op. En dat bezit is oorspronkelijk aan de mens toegekend en dat wordt nu weer aan ons toegekend. Tot lossing van het toegekende bezit. En hij heeft dat verworven. Dat is hier heel anders vertaald, tot lossing van het volk dat hij ze verworven heeft. Maar ja, dat is een wending in de vertaling die eigenlijk niet klopt. Het is een bezit. En het wordt ons geschonken. En het vreemde is, als je in Jozua 1 verder gaat lezen, dat er ook staat dat we... Dat Israël, het volk, moet ook het land Kanaan helemaal in bezit nemen. Je moet het in bezit nemen. Als je dan wil weten, want we hadden net er even over die geestelijke zegeningen. Wat zijn die geestelijke zegeningen dan allemaal? Nou, er wordt een prachtige samenvatting van gegeven, ook nog in Efeze 1. In de versen 17, 18 en 19, daar staat, daar is dan Paulus bidt dan, voor de gelovigen, voor ons, opdat de God van onze Heer Jezus Christus, de Vader der Heerlijkheid, u geven, de geest van wijsheid en van openbaring. Ja, je moet als het ware het geopenbaard krijgen. Je moet als het ware wijs worden, voordat je dat pas ontdekt. En Paulus bad ervoor dat de Vader, God de Vader, ja, ons genade geeft en ons die geest wil geven. Dat is niet een wet van Mede en Perzen, maar op Gods tijd en moment geeft hij dat, schenkt hij je dat, dat je dat ontdekt, om hem recht te kennen. Verlicht de ogen uws harten, zodat gij weet, dat je ontdekt, dat je gaat weten, door verlichte ogen van je hart, ja, welke roep zijn roeping wekt, welke hoop Christus roeping wekt, hoe rijk de heerlijkheid is van Christus erfenis. Niet bij de heiligen, nee, in het heiligste. Want daar bevindt zich deze erfenis, in het heilige der heiligen. Dat staat eigenlijk in de grondtekst, hebben ze maar vertaald met bij de heiligen, maar dat staat eigenlijk in het heiligste, hoe rijk die heerlijkheid is van die erfenis, in het heilige der heiligen, in Gods troon dus eigenlijk, hoe overweldigend groot zijn kracht is aan ons, hoe overweldigend groot die opstandingskracht is in ons leven, aan ons is die geloven naar de werking van de sterkte zijner macht, die hij gewrocht heeft in Christus door hem uit de doden op te wekken en hem te zetten aan zijn rechterhand in de hemelse gewesten. Boven, 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 boven. En dan ga je dan ontdekken en daar zitten al die geestelijke zegeningen aan vast. Dat is een enorme rijkdom. En als je dat ontdekt en je gaat eens goed kijken naar die brieven van Paulus die erover gaan, en trouwens naar heel de schrift die erover gaat, en die je daar delen van laat zien, dan denk je van, ik heb nog heel veel bijbelstudietijd nodig in mijn leven, om die hele rijkdom van het woord van God te ontdekken. Je denkt wel eens aan een kat. Daarvan zeggen ze, hoeveel levens heeft een kat? 7. Ja, die heeft 7 levens. Nou, ik denk dat we wel 7 levens nodig hebben, om eigenlijk de rijkdom, hè, die het eigenlijk verborgen ligt in Gods woord, om die als ware te ontdekken met elkaar en die persoonlijk toe te eigenen. En ik kom ook in mijn leven er soms achter dat ik eigenlijk, als ik heel eerlijk ben, en dat zal je ook wel zijn, als we heel eerlijk tegen elkaar zijn, ja, we hebben eigenlijk nog maar een fractie ontdekt van wat eigenlijk in Gods woord aan ons geopenbaard is. Dat je dat geestelijk doordacht hebt en je geestelijk eigen hebt gemaakt, dat je zo'n geestelijke zegen toegeëigend hebt. En ja, dat is natuurlijk een probleem, want er staat natuurlijk in Jozua 1 vers 3, het vers wat we nu toevoegen vanavond aan de overdenking. Daar staat, elke plaats die uw voedsel betreden zal, geef ik u lieden. Ja, heel Kanaan is aan Israël gegeven. U bent gezegend, ik ben gezegend met alle geestelijke zegening in de hemelse gewesten. Heel die hemelse gewesten is aan ons gegeven. Dat is het probleem niet. Maar het probleem is alleen, u en ik, we moeten onze voedsel, net als de Israëliet, erop zetten. En dan, als je dan je voedsel erop zet en je het persoonlijk toe-eigent, dan pas is het persoonlijk van jezelf. Het is niet genoeg om erover te horen. En die gehoorzaamheid des geloofs eigenlijk niet te openbaren. En als je hand er niet op legt, als je je voet er niet op zet persoonlijk, en je eigent zo'n zegen toe, ja, dan wordt het nooit van jezelf. En Israël moest eraan wennen dat ze niet alleen Kanaan in moesten trekken en mochten zeggen, nou, dat is in één klap helemaal van ons. Nee, zo ging het niet. Ze moesten stap voor stap, moesten ze heel Kanaan als ware veroveren, zich toe-eigenen. En dat is eigenlijk waar het altijd omspannend is, want dat gaat niet altijd goed. Want ja, dat vraagt van jezelf dat je die zegening, bijvoorbeeld waar je tegenaan loopt dan, wat je geopenbaard krijgt, ja, dat je dat stukje moet doorleven, persoonlijk moet doorleven, voordat het ook eigenlijk echt van jezelf wordt. Dan vraagt altijd tijd. Dat vraagt altijd tijd. Als je kijkt naar, we maken vaak hetzelfde mee als Abraham. Kijk maar eens in Hebreeën 11, vers 8. We maken hetzelfde mee als Abraham. Hebreeën 11, vers 8. Er staat, door het geloof is Abraham, toen hij geroepen werd, in gehoorzaamheid getrokken naar een plaats die hij ter erfenis zou ontvangen. En hij vertrok, zonder te weten waar hij komen zou. Nou, let maar op, Abraham. Ja, die wandelde door geloof, hij werd geroepen. Wij krijgen ook, opeens in ons leven horen wij van een bovenhemelse roeping. We gaan daar dan op in. We gaan daarna wandelen, zoals Abraham ook daarna ging wandelen. En je gaat dan trekken naar een plaats, je gaat dat hemelse Kanaan, die hemelse gewesten ga je binnen. En het is je erfenis, staat hier ook. Voor hem was het ook zijn erfenis en hij vertrok zonder te weten waar hij komen zou. Het is een avontuur. En ook als je de hemelse gewesten intrekt, dat is een groot avontuur hoor. Want weet je dan vooraf wat er allemaal te vinden is, wat al die geestelijke zegeningen allemaal zijn? Nee. Dat moet je stuk voor stuk ontdekken en geopenbaard ook krijgen. Door een geest van wijsheid. Door een geest van openbaring. En de Vader bepaalt uiteindelijk of hij het aan je openbaart, aan je hart of niet. Het gaat stukje bij beetje. Het kan nooit in één keer. Daarvoor is veel te veel. Daarvoor is Gods rijkdom veel te veel. En hij heeft nog veel meer om te geven. Maar het gaat stukje bij beetje. Stukje bij beetje. Dat is ook erg wonderlijk, want als je gaat kijken in Exodus 23, dan was dat voor Israël ook zo, stukje bij beetje. Ga maar naar Exodus 23. Exodus 23, vers 29 en 30. Exodus 23, vers 29 en 30. Wat zegt God eigenlijk van tevoren over dat innemen van Kanaan. Dat in bezit nemen van Kanaan. Vers 29. Ik zal hen, en die hen dat zijn die volkeren die daar allemaal huizen. Hij zegt, ik zal hen niet in één jaar voor u uitverdrijven. Opdat het land geen woestenij worden. En het wild gedierte u niet te veel worden. Langzamerhand zal ik hen voor u uitverdrijven. Totdat gij zo vruchtbaar wordt dat gij het land in bezit kunt nemen. Het gaat allemaal langzamerhand. Beetje bij beetje. En het gaat in ons geestelijk leven, bij ons allemaal, gaat het zo. Het gaat beetje bij beetje. Stukje voor stukje. En de Heer kijkt steeds eigenlijk op ons leven neer en kijkt wat hij ons nu weer kan toevertrouwen. En daar ontdekken we allemaal met Bijbelstudie, ieder voor zich, waar je je ook bevindt ergens in dat innemen, in bezit nemen van dat land waar je je voedsel steeds op zet. Het is steeds maar nieuw. Het is steeds maar meer. Hoeveel heeft de Heer dan wel niet te geven? Ja, die heeft ontzaglijk veel te geven. Maar hij doet het beetje bij beetje, langzamerhand. En langzamerhand groei je ook. Langzamerhand neem je ook die geestelijke zegeningen in die hemelse gewesten in bezit. Maar we dienen net als Abraham, ja, dat wel in gehoorzaamheid des geloofs te doen. Maar het kan niet in één keer. Waarom gaat het ook niet in één keer? Omdat het ook gepaard gaat met strijd. Het gaat gepaard met strijd in dat land Kanaan, in die hemelse gewesten. Voor ons gaat het ook gepaard met strijd, want als je leest over de hemelse gewesten in Efeze, en je gaat de hemelse gewesten volgen in Efeze, kom je ook in Efeze 6, en dan lees je over die geestelijke strijd, dat je helemaal je strijd hebt tegen bloed en vlees, maar dat je een strijd hebt met die geestelijke boosheden waar in die hemelse gewesten. Net als Israël in het land Kanaan ook de strijd had, met allemaal kanitische volkeren. En die strijd die is er. Het is absoluut niet zo van, zoals de Amerikaanse evangelisten tegenwoordig zeggen van, neem de Heer Jezus maar aan en joh, je krijgt een vette bankrekening en een carrière op deze wereld. Je wilt gewoon niet weten. Het gaat je voor de wind. Dat is een grote leugen. Als je de Heer Jezus Christus aanneemt en je gaat hem werkelijk volgen in je leven. Goed, dan mag je beleven dat je Exodus meemaakt, die geweldige uittocht persoonlijk, en dat je Leviticus meemaakt, dat je in de gemeenschap met de Heer wordt getrokken, en dat je de binnenkamer leert kennen, waar je met de Heer mag spreken. Dan leer je ook Numeri kennen, hè, dat de Heer je voorziet, ondanks dat er lijden in deze wereld is, maar er is altijd het manna, hè, en er zijn altijd die kwakkels, en is altijd het water wat stroomt uit de rots, en de Heer Jezus is er altijd, hij begeeft je. Hij verlaat je niet, hij begeeft je niet, hij zorgt voor je. Maar, ja, er is wel strijd. Er is wel degelijk geen strijd, vooral als je die hoge geestelijke weg gaat volgen. Je gaat de Jordaan over en je gaat onder leiding van die Jezus Christus. Ga jij dat die hemelse gewesten binnen en ga je die geestelijke zegeningen één voor één toe-eigenen. Dan opeens krijg je te maken met die geestelijke strijd die in Efeze 6 naar voren komt. Want die geestelijke zegeningen, die worden je bestreden. Als je daarover praat met andere mensen, andere gelovigen, die zeggen, zijn al gauw geneigd om te zeggen, dat is helemaal niet zo. Het woord wordt bestreden waar je in gelooft. Die zegeningen waar je zo vol van bent, waar je met een ander over wil praten, dan ga daar maar eens met een ander over praten. Dat is nog niet makkelijk, want je zit gelijk verwikkeld in strijd. Dat was helemaal niet je bedoeling niet. Dat was er helemaal vol van. Dat is hartstikke blij ervan geworden. Maar daarover met een ander over praten, nou, dat is niet eenvoudig. Je wordt gelijk verwikkeld in strijd en gelijk wordt het bestreden en krijg je te maken eigenlijk met die leringen van die boze geesten die daar zijn, hè, in die hemelse gewesten. Zoals Paulus ook voorstelt in 1 Timotheus 4, hè, vers 1, zoek het maar eens op, 1 Timotheus, 1 Timotheus 4. Vers 1. Maar de geest zegt nadrukkelijk. Dat heeft de Heilige Geest toch heel nadrukkelijk gedaan. Heel nadrukkelijk gezegd. Je moet er even acht op slaan. Nadrukkelijk dat in latere tijden sommigen zullen afvallen van het geloof, doordat zij dwaalgeesten en leringen van boze geesten volgen. En dat is het probleem. We hebben niet de strijd tegen vlees en bloed. Nee, tegen leringen van boze geesten. En die boze geesten, de tegenstander, die legt zich er altijd op toe om tegenover de waarheid van God en de geestelijke zegeningen die hij wil schenken door een geest van openbaring en een geest van wijsheid, om er tegenover eigenlijk iets te zetten wat als twee druppels water lijkt op de waarheid, maar dit is de leugen. Zo wordt de leugen vaak gepresenteerd. En wordt er getracht je eigenlijk de zegen te ontnemen. En de rijkdom te ontnemen. Dat je in twijfel wordt gebracht enzovoort. Je geestelijke positie wordt eigenlijk getracht je te ontnemen. Die je denkt te hebben. Je geestelijk erfdeel. Daar wordt eigenlijk van gezegd, ja, maar dat zo'n erfdeel heb je in de toekomst helemaal niet. Hè? En dat wordt dan bestreden. Eigenlijk kom je onder kritiek. Je krijgt kritiek. Dus als je de Heer Jezus leert kennen, zoals de Amerikaanse evangelisten dan eigenlijk prediken, is niet zo dat je dan maar alleen maar voorspoed krijgt. Nee, je krijgt juist te maken met geestelijke strijd. Als je waarachtig Christus gaat volgen. Je krijgt ook te maken met tactiek. Daarom is Jozua zo'n fijn boek. Israël kreeg te maken met tactiek van de tegenstanders. Wij krijgen ook te maken met tactiek van de tegenstanders. En die is niet anders. Die tegenstanders in Canaan hebben zich laten inspireren door die boosheden, hoe ze Israël moesten tegenstaan. En het is wel wonderlijk dat op dezelfde manier Israël is bestreden, wij op een geestelijke manier op dezelfde manier ook worden bestreden. En er is heel veel tactiek. Die tactiek is eigenlijk al zo oud van de weg van Kralingen. Bijvoorbeeld, laten we die gelovigen nou eens, gewoon eens zegenen. Hè? Met allerlei aardse rijkdom. Laten we nou eens even rijk maken. Kijken hoe die dan reageert. Of omgekeerd, laten we die rijkdom eens hem helemaal afnemen. Kijken hoe die dan reageert. Dat is tactiek. En daar moeten we niet intrappen. Daar moeten we doorheen kijken. We moeten leren, veranderd, nieuw te leren denken. En eigenlijk dat soort zaken allemaal in ons leven geestelijk te beoordelen. En eigenlijk door die tactiek die er is om daar doorheen te kijken. Door al die compromisvoorstellen op het geestelijke erf. Wat aan je wordt gedaan om dat als het ware daar doorheen te kijken. He? En je kan zien hoe het in Jozua met Israël, in het boek Jozua, hoe het eigenlijk met Israël misging. Want als je naar Jozua gaat en je gaat naar Jozua 13. Dat verwacht je toch eigenlijk niet dat dat er staat, maar ja, in Jozua 13 lees ik in vers 1. Jozua 13 vers 1. Toen Jozua oud en hoog bejaard was. Nou, toen zat zijn aardse taak er toch wel op om Israël in Kanaan te brengen en dat het hele land veroverd zou zijn. Nee, mispoes. Toen Jozua oud en hoog bejaard was, zeide de Heere tot hem, gij zijt oud en hoog bejaard, en er is nog zeer veel land overgebleven om in bezit te nemen. Het was een beetje te veel nog om in bezit te nemen. Ze hadden het erbij laten zitten. En door allerlei tactiek van de tegenstanders was nog zeer veel land overgebleven om in bezit te nemen. En dat is een tactiek die lukte dus. En ook wij moeten ervoor oppassen in ons leven dat we niet denken, nou hebben we Jericho ingenomen. En we hebben nog wat geleerd van Ai. Hoe het niet moet en hoe het wel moet. Maar het was al zo'n strijd. Poeh. Ik denk dat ik er nou toch wel ben hoor. Dat is bijvoorbeeld zo'n tactiek. Om je geestelijk weer in slaap te wiegen. Dat dat je die alle geestelijke zegeningen, dat je dat allemaal al in bezit genomen hebt. En dat je al veel meer weet en veel meer je eigen toegeëigend hebt, waar je voedsel op gezet hebt geestelijk, dan zoveel andere gelovigen om je heen, die nog helemaal staan aan het begin, die nog met Exodus bezig zijn, of die nog bezig zijn in die woestijn. Toch? Nee, de Heere wil graag, hij heeft je niet gezegend en mij gezegend, voor niks met alle geestelijke zegeningen. Hij wil graag dat je al die geestelijke zegeningen, zoals Jan de Heer heeft gezegd, tel ze één voor één. Hè? Dat je ze ook echt allemaal in bezit neemt. Dat je ook elke zegening in bezit neemt door je persoonlijke voedsel op te zetten. En die strijd aan te gaan. Niet die geestelijke strijd te schuwen. Ja, en die tegenstanders, ja, die zijn er. En daar word je ook alles in de weg gelegd in die strijd. Je kan helemaal ingenomen worden met zorgen voor deze wereld. Je ziet het ook in de Bijbel heel. Ik heb er geen tijd meer voor om dat met voorbeelden te verduidelijken. Maar je ziet ook in de dagen van de Heer Jezus dat hij erop wijst. Dat zoveel gelovigen in zijn dagen door zorgen in die wereld geen tijd hadden. In de gelijkenissen komt dat verschil normaal naar boven. Ze hadden er gewoon geen tijd voor. Om bijvoorbeeld op een maaltijd te komen bij een koning. Want ja. Ze hadden het zo druk in hun leven met dit en met dat en met zus en met zo. En je kan zo druk zijn in deze maatschappij. En op je werk. En in, laten we wezen, elk project wat men start bij welk bedrijf dan ook hier in Nederland. Ik weet uit ondervinding, het moet allemaal eigenlijk gisteren al klaar zijn geweest. En je kan werken van hier tot Tokio. Je houdt geen tijd over. En je kan zo bezig zijn met aardse dingen en aardse verantwoordelijkheden en met aardse zorgen. En je kan je ook zo soms zorgen maken over je familie of over je kinderen of over alle aardse toestanden. Dat je daar te veel zorgen om maakt. Dat je zegt, ja, ik moet ook dingen leren los te laten over aan de Heer toe te vertrouwen. En met de Heer te bespreken en dan is het klaar. Want anders dan gaat al je tijd daaraan op en hou je geen tijd meer over. Om echt met de Heere zelf bezig te zijn en je voedsel erop te zetten en die bezit te nemen. Het kan ook zijn, dat heb ik zelf meegemaakt, ziekte. Je kan ziek worden. En als je ziek wordt, ik heb dat zelf dan ervaren, had ik nooit verwacht, maar je wordt daar zo door in beslag genomen. Daar ben je gewoon zo door uit veld geslagen dat je, ondanks dat je alle tijd van de wereld hebt, want je zit thuis. Maar ik heb eigenlijk bijna geen tijd gehad eigenlijk, doordat mijn hoofd zo vol zat met alles wat me overkwam, dat ik geen tijd meer had om het woord van God te openen en Bijbelstudie te doen. Dat ontdek je dan. Ziekte is zo verraderlijk. Aardse zorgen zijn zo verraderlijk. En daarmee heb je steeds, dat is die strijd, die geestelijke strijd. Er wordt getracht je uit balans te brengen, op wat voor manier dan ook. Getracht je te raken. Bijvoorbeeld door een echtscheiding. Wordt getracht je te raken. Misschien door je kinderen. Waar het fout gaat in hun huwelijk. Begrijpt u? En dat is het lijden in deze wereld. Ik heb eens gelezen dat boekje van Sebastian de Graaf. Het probleem van het lijden. En Sebastian de Graaf mag ik heel graag. Dat zeg ik nu extra erbij. Maar ben je niet helemaal met het boekje eens? Omdat er één belangrijk aspect daar een beetje wordt vergeten. Hij predikt daarin een beetje van wat hij hier ook gedaan heeft in Leiden. Van wat is Leiden? Tijd en toeval, die treffen dan elkaar. En daar moet je niet veel aan verbinden. Dat is gewoon zo. Dat is gewoon tijd en toeval als je dat overkomt. Dan dacht ik wel eens aan Job. Als ik bij Job had gestaan, samen met Sebastiaan, hebben we gezegd, joh, tijd en toeval treffen elkaar hoor. Je kan er niks aan doen. Tijd en toeval. En de Heer had erbij gestaan. Zij hebben gezegd. Dat is helemaal geen tijd en toeval. Die treffen elkaar. Nee, alles wat Job overkwam. Dat hij opeens geraakt werd persoonlijk. Doordat hij al zijn bezit raakte. Die kwijt. Van de een op de andere dag. Bankroet. Hij kreeg een faillissement over zich uitgesproken eigenlijk. De natuur verwoestte eigenlijk alles. Al zijn vee was hij kwijt. Al zijn bezit was hij kwijt. De kinderen was hij ook kwijt. Die stierven allemaal. Die werden getroffen hè, door zo'n natuurramp. Die stierven. Die was hij ook kwijt. En hij werd nog ziek ook. Zat zich te krabben met een potscherf. Hè? Was allemaal niet prettig en leuk. Echt niet. En had dan nog een vrouw die verliet hem bijna. Zo goed als. Die verklaarde hem heel vergeet dat hij nog in God geloofde en daarop vertrouwde. En waarom overkwam die Job dat nou allemaal? Die Job die overkwam dat. Dat lees je dan in Job 1 en Job 2. En Job wist daar niets van. Maar daar word je dan opeens een inzage gegeven wat er geschiedde in de hemel. Daar was toch Satan. Die probeerde eigenlijk. En die kreeg er nog toestemming voor ook. Om Job op een geweldige manier dwars te zitten in zijn leven. En eigenlijk God liet het toe. Opdat Jobs geloof beproefd zou worden. En we hebben ook te maken als je tot geloof komt. Je loopt opeens in de geestelijke dingen. Ben je in de picture. En God heeft er een behagen in om soms met ons, en daar weten we helemaal niks van, maar om daarmee te pronken. Zelf vind je eigen helemaal niet zo'n pronkstuk. Maar in de Heer Jezus ogen, hij heeft je lief. Hij heeft je op zijn schouders gedragen. En hij begeeft je niet, hij verlaat je niet. En dan komt zo'n tegenstander, want dat is het woord Satan, en die komt je aanklagen. En die komt zeggen, ja, dat kan ook niet anders. Hij heeft het net zo bij op. Hij heeft het ook hartstikke goed. Hij markeert ook helemaal niks. Geef hem eens dit, geef hem eens dat. Moet je dan eens kijken wat hij doet. Van Boeter Schouten, vroeger, heb ik nog één belangrijk ding geleerd, wat hij vele malen heeft gepredikt. Hij zei altijd, dat soort dingen, ziektes of wat je overkomt, hè, zowel voorspoed als tegenspoed, hij zei het zo, dat passeert altijd de Heer Jezus Christus. Hij weet daar allemaal van. Als eerste passeert het hem. En dat is zo. Hij weet daar gelukkig van. God greep ook in het leven van Job uiteindelijk. Zo grijpt die Jezus Christus ook in ons leven in. Satan heeft niet dat hij als ware maar kan doen en laten met u en met mij wat hij wil. Maar als hij ons geestelijk kan tackelen. Ons geestelijk mond dood kan maken. Ons geestelijk kan uitschakelen. Door ziekte of door dat je... Of dat je je baan verliest, of dat je zorgen krijgt in deze wereld, of door wat voor omstandigheden dan ook, dan zal hij niet nalaten. Zo zit hij eigenlijk het werk der verlossing van Christus dwars. Het is een tegenstander. En we hebben te maken met een geestelijke strijd. Zodat je je geestelijke positie ja, maar zal verlaten, zodat je je geloof zal verlaten, zodat je de Here niet meer zal dienen. En dat zit er allemaal bij. En dat moeten we ons als ware realiseren. Gelukkig, broeders en zusters, zijn we gezegend met alle geestelijke zegeningen in de hemelse gewesten. En gelukkig mogen we dat stap voor stap in ons leven in bezit nemen. En gelukkig hebben we het Bijbelboek Jozua, waar ons eigenlijk er op wordt gewezen. Welke gevaren er zijn bij dat in bezit nemen. Daarom is Jozua een mooi boek en gaan we de volgende keer ermee verder. Amen.